Ja, dat is ook nog een ogenblikje voor de spreker. En dat willen we dan vanmorgen doen naar aanleiding van het laatste hoofdstuk van Galaten. Het zesde hoofdstuk. Galaten 6. Dat heb je inmiddels opgezocht. Helemaal aan het eind. Vers 14. 6 vers 14. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen. En dan zegt de vertaling Brouwer, en dat kun je er zeker van lezen, die zijn het Israël Gods. Overigens vallen niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. We gaan vanmorgen eens spreken over het Israël Gods. We houden eens een Israël-ochtend. Israël-avonden, die houden ze dan, maar als je een Israël-ochtend hebt, dan krijg je toch meer licht, nietwaar? En dan zet ik voor het Israël Gods prediking. Het geestelijk Israël ochtend. Dat mag ook wel eens een keer, want je kunt zien de tijd waarin we leven, dat die oude strijd die Paulus heeft moeten voeren tegen het judaïsme, dat men trachtte Israël weer in de gemeente van Jezus Christus te krijgen met zijn inzettingen, met zijn geboden, met zijn besnijdenis, zijn sabbatten. Dat lees je nu van vandaag en de dag ook al. Ik kreeg gisteren al alleen al 3 of 4 van die Israëlblaadjes. Israël en de Bijbel en de Vereniging van Israël en weet ik wat allemaal. Allemaal met de beste bedoelingen om je goed op de aarde te houden. Dat je maar bezig bent op de grond. En we zijn juist zo blij dat dit evangelie, dat ons hoger opvoert. Ik wil dat trachten je duidelijk te maken. Dat je eens in een wereld binnenkomt die reëel is. Een geestelijke wereld. En dat is voor sommige mensen zo bar moeilijk. En daarom vluchten ze in al zulke soort dingen. Want dan hebben ze nog het idee dat ze aan godsdienst doen. Dat ze Jezus kunnen verenigen met de aarde. En dat kun je niet. Jezus zegt ook Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Hij bedoelt daarmee, dat is nou de waarheid en dat is nou de werkelijkheid, Pilatus. Ik sta hier nu wel, maar ik sta hier op een verkeerde bodem. Mijn koninkrijk heeft een geestelijke dimensie. En ik ben niet verbonden met een natuurlijk volk. En ik ben niet verbonden met een natuurlijk ras. Men zou in de oorlog zeggen, ik ben niet verbonden met ras, bloed en bodem. En dan wel de Palestijnse bodem. Daar is hij beslist niet mee verbonden. Want hij is in de hemel. In die geestelijke wereld. En er is geen heerlijker boodschap dan de mensen te zien veranderen dat ze geestelijk gaan denken. Jezus begon met die boodschap. Hij was de eerste. Hem werden voor het eerst de ogen geopend. Hij is ook opgevoed in een Joods gezin. Net zo goed als Paulus. Jezus was ook van rechtgeaarde ouders. Voor zover dat de aarde betrof. En Paulus ook. Hij zegt in 2 Timotheus, dat hebben we pas gehad. Hij zegt, die hebben altijd God gediend met een rein geweten. Dat doe ik ook. Maar het was allemaal van de aarde met instellingen en met zichtbare dingen. En het accent op bepaalde uitwendigheden die je tot een rechtvaardiger zouden maken. Het beetje het oppoetsen aan de buitenkant. En dan begint de Heer met zijn inzichten te prediken als hij 30 jaar is. En dan gaat hij erop uit. En dan staat er, en hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië en men bracht tot hem alle die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden en hij genas hem. Ja. Dat is nu het begin geweest, zegt Marcus 1, van het evangelie van Jezus Christus. En wat hij begonnen was, beide te leren en te doen. En dat staat in Handelingen 1, vers 1, en dat zullen wij voortzetten. En dat heeft men verwaarloosd. Dat is niet meer aan de orde gekomen, want er kwam zo'n hoop van de zichtbare wereld en van de natuurlijke wereld bij. Dat evangelie dat ons bezighoudt met het herstel van de mens, met de bevrijding, met de genezing, met vooral, vind ik, van belang met je eerherstel, dat je weer wat waard bent. Dat je niet met een minderwaardigheidsgevoel behept bent. Dat is je eerherstel. Dat je zegt, nou ben ik een koning. En dat je dan verder gaat deze weg om op de troon te komen van God. Nou, dat is een evangelie dat nergens gepredikt wordt. Dat Paulus zegt, ik jaag erna of ik die volmaaktheid kan krijgen en dat doel kan bereiken. En dan zegt de natuurlijke mens, dat bereik ik nooit. Maar het kan. En dat is het evangelie dat Paulus heeft gebracht. Vandaar dat men zo'n hekel heeft aan Paulus. Ik las van de week nog een laadje, werd me ook toegestuurd. Ja, maar Paulus, wat hij schreef, dat waren maar woorden van mensen. Maar je moet bij Mozes zijn. Zover komt men al, dat men dat eerlijk zegt, we moeten van Paulus niets hebben. Want Paulus zegt tot de oudste in Efeze, ik ben rondgereisd met het evangelie van het koninkrijk. En ik heb u al de raad Gods verkondigd, heel dat plan van God. En in de Romeinenbrief zegt hij in het 15e hoofdstuk, hij zegt, ik ben begonnen in Jeruzalem. En met de boodschap van het koninkrijk der hemelen, van het koninkrijk. Hij zegt, en dat heb ik gebracht tot Illyrië toe. Als je dat dan niet weet, misschien zeg je, ja, ik ben er toch wel eens geweest, dat is Joegoslavië. Ja. Van Jeruzalem tot Joegoslavië heeft hij gebracht die boodschap van het koninkrijk der hemelen. En dat willen wij ook brengen. Dat in ons nou werkelijk realiteit wordt, er zijn twee koninkrijken. Daar staat een jongen, en die ziet daar de kassa van zijn vader. En die denkt, er ligt geld in. Nou staat hij tussen twee rijken in. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. En er zijn er machten. En die zeggen, joh, pak er wat uit. En er is een koninkrijk des lichts. En als die jongen wat pakt, dan grinnikt die duistere figuur. En die zegt, ziezo. Die zit op mijn weg, op de brede weg. Maar als hij zegt, dat doe ik niet, want dat gaat tegen mijn geweten in, dat gaat tegen de geboden Gods in, nou dan gaan die engelen hem dienen, die heerlijke, lichtende engelen. Ja. Dat zijn nou koninkrijken, dat is nou realiteit. Dat rijk, zegt Jezus, is er. Maar alleen, je moet het zien. Ik denk aan die profeet Elisa in Dothan. En die knecht die was zo bang als een wezel. Hij dacht, nou gaan we er dadelijk aan en dan worden we op een paal gespitst. Of wat voor een vriendelijke einde men zijn tegenstanders toedichtte. En dan zegt hij, Elisa, Heer, doe zijn ogen eens even open. En dan ziet die jongen die hemelse wereld. Ook weer in beelden, maar hij werd er dan toch door vertroost. En dan spreekt de Heer vaak in gelijkenissen. Dat zag die knecht van Elise ook. Hij zegt, ik zie een hoop ruiters en een hoop wagens en met paarden. Nou, dat zit wel goed. Daar worden wij door beschermd. Wat er in werkelijkheid was, zag hij natuurlijk niet. Maar hij zag het beeld. Jezus zegt tot zijn discipelen, als hij het heeft over het koninkrijk der hemelen, dat hij tot hen sprak in gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot de scharen niet. En dan zeggen de discipelen, waarom doet u dat nou in gelijkenissen? Dan zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Maar hun is het niet gegeven. Ik moet wel in verhaaltjes blijven steken. Want ze begrijpen het niet. Het is net als op Beukenstein als er een macht uitgaat. Ik weet het nog heel goed. Ik zeg tegen vriend Sjaak, dat was bij een homoseksueel. Ik zeg, ik zie een nijlpaard, joh, en dat verdwijnt. Zo'n echte zwart log monster. Ja. Nou, maar was dat een nijlpaard? Nee, maar dat was een gelijkenis. En de Heer sprak tot ons veel in gelijkenissen, omdat wij nog niet thuis waren in de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Jezus had dat niet nodig. Die wierp zo een macht uit. Want die zag de dingen zoals ze waren. Die zag ze met zijn geest. En wij moeten leren die geestelijke wereld te zien met je geest. Met je inwendige mens, zoals de Bijbel zegt. Daar heb je ogen en je hebt oren, je hebt zintuigen. We hebben een natuurlijk lichaam en bestaat er een natuurlijk lichaam, dan zegt Paulus in 1 Korinther 15, dan is er ook een geestelijk lichaam. En dat heb je. Je hebt een binnenkant die je niet zien kunt. Dat is je leven. Dat is je geest, dat is je ziel. Je hebt die nou eenmaal. Kun je niet ontkennen. Heb je nooit een foto van gezien? Daar kun je niet mee aan met je vingers aankomen. En toch, je hebt hem. Nou, die wereld, die moet je nu gaan begrijpen. Dat is de wereld waarin God leeft. Want God is geest, zegt de Heer. En wie hem aanbidden willen en wie hem dienen willen, die zullen moeten hem dienen en aanbidden in geest en in waarheid. Dat zijn twee rijken. Het rijk van de duisternis, dat is ook weer zo'n beeld uit de natuurlijke wereld, een gelijkenis. Hoe kan ik nu dit rijk van Satan me voorstellen? En de Heer zegt, heb je wel eens duisternis gezien? Heb je die wel eens getast, zegt men dan? Je kunt de duisternis tasten. Nou, dat is het rijk van de Satan. En heb je licht gezien dat leven geeft en gezondheid en blijheid, een stralende dag? Nou, dat is het koninkrijk Gods. Nou, dat zijn natuurlijk vergelijkingen. Maar dan ga je begrijpen dat er is, dat er aanwezigheid is van dat rijk. En dat het reëel is. En Paulus zegt, als je nou dat indenkt van die jongen, je staat daar in een buurt, ik word wel eens opgebeld, de mensen die staan in slechte buurten, en dan zeggen ze, ik word gedrongen om naar zo'n bordeel te gaan. Nou, dan ga ik ervoor bidden. Dan staat er het rijk der duisternis al met open armen. Nou, en dan zeg ik, Heere, houd hem in het rijk van het licht. In uw nabijheid. Daar gaat het om. En als je dat je leven lang doet, want je moet telkens een beslissing nemen, want het leven bestaat uit beslissingen. Je hebt al zo lang misschien gelantefant. Iemand zou zeggen, je hebt al zo lang geflierenfluit in de geestelijke wereld. Neem dan eens een beslissing. Dan denk ik altijd, dan zie ik de mensen met blijdschap juichen en dan staan er anderen die staan mee te doen met hun handen in de zakken. En dan staan ze voor de troon van God. Ze zeggen wel, we zullen het wel eens bekijken. Maar dat heerlijke, dat krachtige, dat je gemeenschap hebt met die God. En dan kom je in de vrijheid. Dan is het heus niet altijd dat je moet zeggen, broeder, bid nou maar eens voor me, want er staat, het woord maakt vrij. Die gedachte maakt je vrij. Als ik met blijdschap mijn handen kan opsteken, dan voel ik mij vrij. En de vrijheid, nou, die biedt de Heer. Hij zegt, wie waarlijk vrij wil zijn, moet in mij geloven. In mijn woord geloven. En anders dan loop je als een gebonden mens door het leven. En je zoekt het dan hier, en je zoekt het dan daar, en dat genoegen, en het wijkt als de schaduw voor je vingers. Het is ijdeler dan de ijdelheid zelf, zegt ergens een dichter. Want die had het ook geprobeerd. Ik zocht het, hij zegt, en het voelt telkens onder mijn vingers weg. En dan zegt de Bijbel, houd dat nou voor ogen. Prent dat nou in je gedachtenwereld. Ik ben losgemaakt. Ik ben vrijgekocht. Ik ben overgezet. in die wereld van het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat zegt Paulus in het Colossense eerste hoofdstuk. Overgezet. Ik maak mij daarvan los van deze aarde. Dat is de heerlijkste bezigheid die je kunt doen. Paulus zegt, ik ben daarvoor gekruisigd, hebben we gelezen. Ik ben gekruisigd voor de wereld en de wereld is voor mij gekruisigd. Dat wil zeggen, ik ben dood voor de wereld en de wereld is dood voor mij. Ik heb er niets meer mee te maken. Ik roem in het kruis. Waarom? Want aan dat kruis is het oude verbond verdwenen en het nieuwe verbond is ingegaan. En dat nieuwe verbond is een geestelijke wereld. Dat brengt je de verlossing. Daar aan het kruis, daar werd de boze tentoongesteld. Daar werd over hem getriomfeerd. En Paulus zegt, aan dat kruis ben ik overgegaan van de dood in het leven. Dat is mijn overwinning geweest, dat geloof ik. En dan ben ik gestorven voor de hele rest, wat de wereld, die kan me niets meer bieden. Die begeerte der wereld, die grootsheid des levens. Hij zegt, dat is toch niet uit de vader, dat zegt Johannes dan ergens. Hij zegt, maar dat is uit de wereld en die gaat voorbij, mensen. En wij leven aan het einde van de tijd. Je ziet de verwording, je ziet de verloedering voor je ogen. En je ziet hoe de beschaving wijkt, de cultuur wijkt. En het is allemaal vuiligheid die je voorgeschoteld wordt. En de Heer zegt, en daar trek ik je nou uit. En je kunt daar heerlijk wandelen als een overwinnaar. Maar je zult je beslissing moeten nemen. Gewoon een beslissing nemen. Ik heb in mijn leven ook een beslissing genomen. Mijn vrouw en ik hebben toen we trouwden gezegd, als we dan met de Heer leven, dan doen we het radicaal. En anders scheiden we ermee uit. Dan ga ik in de wereld leven. Maar een half met je ene been in het graf en met je andere been in het leven, dat gaat niet. En als je met je ene been leeft in de duisternis en met een ander in het licht, nou, dan leef je half in het graf en half in het leven. Dat gaat niet, dat kun je misschien een ogenblik die positie bewaren, maar dan stort je daar toch in de duisternis. En de Heer die zegt, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. Dat zij het licht mogen hebben. Die geestelijke wereld. Dat rijk der duisternis, de Heer die spreekt in gelijkenissen. Hij zegt, mensen, dat zijn slangen. Dat zijn kikvorsen. Dat zijn schorpioenen. Dat is verfoeilijk gevogelte. Op alle manieren willen ze je grijpen. Willen ze je vergiftigen. Blijf er vandaan. Ik bied je een wereld aan die goed is. En die krachtig is. Ik leef en gij zult leven. Met mij en in mij. De aarde is onze verblijfplaats niet. Je zult radicaal moeten worden en zeggen, ik ga voor de Heer leven. En dan ga je nu vanmorgen je beslissing nemen en zeggen, ik doe dat. En ik garandeer je, want ik ben al ouder dan vandaag. Hè? En dan garandeer ik je dat je aan het eind van je leven niet zegt, jongens, ik ben tekortgeschoten. Mijn vrouw en ik hebben ons leven lang de Heer gediend, met ons lek en gebrek, vooral in het begin. Want je kwam uit niks, zonder enig houvast. We hebben het allemaal stuk voor stuk moeten zoeken. En we hebben het gevonden. En dan zeg ik, ik heb er nooit geen spijt van. De rust die je krijgt, wordt met een dag groter. En als je dan dadelijk heen gaat, dan zeg je, prijs de Heer, krijg ik nog beter dan dat ik het nu heb. Paulus zegt, ik ga bij de Heer mijn intrek nemen. We gaan feest vieren dan. Dat is die zekerheid van het geloof. En die wereld bestaat. De mensen die zoeken dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan langs occulte weg. En vandaar al die oosterse godsdiensten. Dat is een teken dat de mens met zijn materialisme niet meer bevredigd wordt. Wat heeft onze welvaart gebracht? Een verloederde maatschappij. Al die welvaart en al die voorspoed, die heeft geen gelukkige mensen gemaakt, maar ongelukkige mensen. Want ze konden er niet tegenop. En de Heer zegt, ik wil je het leven geven. En je gaat een tijd in die zwaar is, waarin de machten der duisternis gaan volop en zullen heersen. Ik geef je een kracht, zodat je er tegen bestand bent. Dat occultisme van vandaag en de dag op alle mogelijke wijze, dat probeert van elders in te klimmen. En dat zijn daarom dieven en moordenaars en ze maken de mens ellendig. En ze roven en stelen het leven van hem. Maar wij willen in de hemel schatten verzamelen. Kostelijke schatten. Die waarde houden. Wij willen daar wandelen. We willen daar strijden. Wij wachten niet alleen tot de duivel naar ons toe komt, maar wij zoeken hem op in op zijn eigen terrein om hem aan te vallen. Om die schepping te herstellen. Nou, dat is onze gedachte. Heer, herstel de schepping. Dat was ook de gedachte van Paulus. Ze hadden hem in de onderste cel gegooid en dan die grote aardbeving stuurt de duivel. Die zegt, ik zal het dak op je hoofd laten vallen, dan ben je er helemaal niet meer in Filippi. Dat is een goed begin voor het evangelie in Europa. En God die zegt, ik zal die aardbeving even gebruiken in mijn dienst. En dan staat hij op en dan gaat hij het evangelie Gods verkondigen. Jezus zat ook in zo'n kerker. Ja, de duivel die had hem ook al in het diepste, in het binnenste van een kerker gebracht. Ook met een bebloede rug. Ja, aan het kruis van Golgotha is die gestorven. Kwam die ook in de kerker. En dan kwam er ook een grote aardbeving. Ja. Maar die deuren vlogen ook open. Van het dodenrijk. En een massa mensen trokken eruit. Wie eerlijk is dat? Om dat te zien. Nou, zo trekken we mee eruit. Uit de duisternis tot het licht, uit de dood tot het leven. Kies dan, zegt de Bijbel, wie je dienen zult. En zo gaan we verder strijden tot de laatste strijd bij Armageddon. Dat we een knock-out slaan. Paulus zegt, ik ben een vuistvechter, nou dan moet je ook knock-out slaan. Ga nou in, door die enge poort. En ga nou over die smalle weg. Want de weg is smal. En zegt de Heer, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar heb je er wel eens naar gezocht? Of heb je er maar zo'n beetje mee gespeeld? Nee? Maar als je hem zoekt, je vindt hem. Zoekt en gij zult vinden. Klopt, hij gaat voor je open, die poort. Maar de Heer die zegt erbij, weinigen. Waarom? Omdat dan de geest versluierd wordt. Als ze dan in een samenkomst zitten, dan krijgen ze slaap. Ja. Terwijl ze s'nachts de slaap niet kunnen krijgen. Ja. Dat is de versluiering van de boze. Hij zegt, Heere, open nou eens een ogenblik die ogen van allen, zodat ze zien en blikken in die geweldige geestelijke wereld waar u de Almachtige bent. De Allerhoogste God. Dat hebben de demonen zelfs verschillende malen gezegd. Gij zit de zoon van de Allerhoogste God, zeggen die demonen door die stem bij die bezeten van Gadara. En dat zegt het waarzeggende meisje in Filippi. Dus gij zit knechten van de Allerhoogste God. En God die, dat is degene die je inspireert. En wij worden door de Allerhoogste geïnspireerd. En de Heer is bezig. Want als je ouder wordt, dan kun je niet meer zoveel werken als vroeger. We hebben tegen elkaar gezegd. Maar de Heer die kan meer inspireren dan vroeger. Dat is het geheim. Ja, daar hoef je niet zo hard mee te werken. Anders moet je allemaal studeren. En nu zegt de Heer, nou ga ik je inspireren. Je hebt al perceptiemateriaal genoeg. Je hebt genoeg kennis van de Bijbel om hier en daar eens een greep te doen. Ja, maar nou die inspiratie, dat je het leven vasthoudt. Dat je het leven kunt doorgeven. Het Israël Gods. Ja. 1-1-1 in de juichbundel, nietwaar? Dat zegt het al. Het volk van God, zijn Israël, besnedenen van hart, dat door het geloof volgt Abrahams spoor, het is een volk apart. Een apart volkje. Ja. Ja, dat ben je. Moet je ook incasseren. Ja, je bent geen deel meer van de, zoals ze in Amsterdam zeggen, je bent geen Mossa-mens. Ja. Maar je bent apart gesteld. Nou, verwerkt het dan. En ga eruit leven uit dat apart zijn. Dan ben je niet benauwd. Ik weet wel vroeger, ik was onder dienst wel, die jongens uit de kerk, hè, er waren er toen nog een hoop uit de kerk, in mijn tijd. Toen was er nog geen eens voor de eten te bidden. Bang dat ze uitgelachen werden. Toen ik voor mijn bed knielde. Nou, voor het eerst in een zaal van zo'n paar honderd mensen. Nou, ik deed het, ik denk, ik moet maar net de grote duik nemen hoor. Net als iemand die zwemt. eventjes de duik. Dan weten ze tegelijk allemaal wat ze allemaal hebben. Nou, ik deed het maar rustig. Ik weet heel goed dat ik niet meer wist wat ik bidden zou. Maar ik denk, ze zien het dan toch maar, ja. Nou, dat wist ik. Ik weet heel goed dat ik niet meer wist wat ik bidden zou. Maar ik denk, ze zien het dan toch maar, ja. Nou, dat wist ik. De eerste klap is in de andere hart. Dan weten ze gelijk wat ze aan je hebben. Nou, dan kom je er vooruit. Nou, ik heb heus er niet voor hoeven te vechten, hoor. Mijn handen hoeven te gebruiken om het te verdedigen. Maar iedereen wist het ook. Ja, ja, dat is... die man die gelooft ergens in, hè. Ja. Kijk, daar heb je genade voor nodig en daar heb je kracht voor nodig. En iedere jongen en ieder meisje staat op zo'n school voor dezelfde keus. Ik deed het dan in militaire dienst. Maar ik vertelde dat het mij in militaire dienst gemakkelijker afging dan toen bij christelijk onderwijs was. Want daar had ik het heel wat zwaarder. Want dan zat je allemaal tussen christelijke collega's. Ja. Onder dienst kun je beter met de Heer dienen dan bij het christelijk onderwijs. Hoor. Dat wist ik al. Ja. Wat hadden die farizeeërs gedaan? Van toen en van nu? Nou, die hadden de sleutels van het koninkrijk weggenomen. Zelfs gingen ze niet in. En ze beletten dan anderen. En die zegt, nou, ik geef ze weer terug. Ik open de deur. Ik maak het weer goed. Paulus was ook zo'n farizeeër geweest. Hij had thuis beste ouders, maar hij kwam in Jeruzalem op de hogeschool van de Joden. En toen ging het fout. Toen ging hij theologie studeren. Nou, dat gaat altijd fout. Ja. En wat ging hij toen? Nou, toen ging hij de gemeente vervolgen. Ik denk dat Saulus, als hij vandaag geleefd had in die toestand, was hij lid geweest van de Likud-partij of zo, weet je wel, van die Joodse terroristenpartij. Een fanatieke Jood. Ja. Hij zei, maar ik heb alles losgelaten, want onderweg werd ik gearresteerd door Jezus. Ik had er al veel gearresteerd en toen heeft hij me gearresteerd. Op de weg naar Damascus zei hij, Paulus, wat ben je nou aan het doen? Ja. Je slaat je versen tegen die puntige stok aan. Tegen de prikkel. Ja. Nou, hoeveel van ons hebben dat gedaan? Dan moet je eens een keer mee ophouden. Net als Paulus. Zeg, Heer, en nu volledig uw eigendom. En nu volledig de keuze gedaan. En dat moet je doen als je jong bent. Dan heb je tenminste geen oude dag aan de Heer meer te wijden. Dan kun je je leven geven. Als mensen 80 jaar zijn en ze komen tot bekering, nou, dan kunnen ze zeggen, heel mijn leven is voor u, heren. Ja. Mijn uitgebluste leven. Ja. Mijn verrommeld leven. Dat moet je beslist niet doen. Wij hebben nooit gespijt gehad, hoor, dat we in het begin van ons huwelijk, en voor ons huwelijk al daarvoor, dat wij de besliste keuze gedaan hadden. En wat wisten wij? Nog niets van die heerlijke dingen. We hebben ze allemaal stuk voor stuk moeten gaan zoeken. Je hebt vroeger gehad dat aardse Israël. Een volk Gods op aarde. Nou, nu heb je een volk Gods in de hemel. Dat gaat parallel. Ja, vroeger een hoge priester op aarde. Ja, nu een hoge priester in de hemel. Ja, die is er. Dat is geen fantasie. Die hoge priester op aarde, die is al lang weg. Ze kunnen hoogstens nog zeggen, ik ben de familie van, want ik heet Kohen. Kohen, weet je wel? Dan heet je priester, dan kom je uit die stam. Ja. Nou, dat is het enige nog wat ze hebben, dat ze de naam nog dragen. Van de een of andere vroege voorvader die priester was. Ja. Maar wij zijn priesters Gods. Wij zijn koningen in die hemelse gewesten. Een volkje apart. En dat willen wij beleven, dat koningschap en dat priesterschap. Vroeger was er een troon van David op aarde. En wat is ermee gebeurd? Ja, de Heer die had tegen hem gezegd, de troon zal eeuwig zijn. En wat doet Salomo? Die verbrandt die troon. En die maakt er een ivoren troon van met een hoop goud erop. Weg troon van David. Ja. Maar daar staat er, Salomo zat op de troon van zijn vader David, de troon des Heren. Want die troon van David was maar een afschaduwing van die troon Gods. Want Israël was een godsregering. En als David regeerde, dan was hij de vertegenwoordiger van het koningschap van God op aarde. En daarna was zijn troon de troon van God.
Maar dat was niet zijn aardse troon. Maar dat was maar een beeld. Maar bij ons gaat het niet om het beeld en om de gelijkenis, maar het gaat bij ons om die werkelijkheid. En als Jezus Christus opstaat uit de doden, weet u wat dan Petrus zegt? Daar David nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had. 1. Uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus en dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten. Maar dat hij zit aan de rechterhand, dat hij zit op de troon van God. Nou, dat is de troon van David. Dus hij zit op de troon van God. Op de troon van David. Maar helemaal geen probleem. We hebben ook geen problemen met het oude Israël. Helemaal niet. Ik was laatst, moest ik spreken in Emmen. En daar reden we, mevrouw en ik, door Nieuw Amsterdam. Nou, je hebt Oud-Amsterdam en Nieuw-Amsterdam. Ik denk niet dat die mensen in Nieuw-Amsterdam ooit aan dat oude Amsterdam denken. Ja, toch die naam, die komt er wel ergens vandaan. En als je later naar New York emigreert, nou, dan zit je in Nieuw-Amsterdam. Dat heet Nieuw-Amsterdam, oorspronkelijk. Nou, wat dacht je dat die mensen wakker liggen van het oude Amsterdam? Zij zijn vijanden van Amsterdam, helemaal niet. Ze hebben er doodinvallend niks mee te maken. Je hebt Nieuw-Amsterdam en je hebt Oud-Amsterdam. En als je Nieuw-Amsterdam woont, dan ben je een Amerikaan. En een Oud-Amsterdam, dan ben je nog maar een Hollander. Ja. En je hebt het aardse Jeruzalem. En je hebt het nieuwe Jeruzalem. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Een naam. Maar wat is in de naam, zegt Shakespeare. Wat is nou in de naam? Huh? Als je een roos tulp noemt, maar hij ruikt er even lekker om. Zegt hij erachter. Ja. Nou, en dat nieuwe Amsterdam, dat is heerlijker en schoner. Dat nieuwe Jeruzalem is heerlijker en schoner. Ja. Ik kan zeggen, het nieuwe Amsterdam is groter. En machtiger. Nou, en het nieuwe Jeruzalem is heerlijker en schoner dan het aardse. Nou, dan zit ik liever in het nieuwe Jeruzalem dan het aardse. Ik belde laatst iemand op. Dat was een fervente Israël-aanhangster. Nee, ook onder vrouwen. Maar die hadden nou een nieuwe voorganger en die was er niet meer. Ik zei, ja, en wij nog zoveel met je aardse Jeruzalem, want die was er ook al een paar keer geweest. Ook zo'n pelgrimage wezen maken. Ja. Ze zegt, Jeruzalem, ze zegt, dat is een stinkstad van ezelsmest. Ik zei, ja, daar heb je gelijk in. Ik zei, dat heb je anders nooit horen zeggen. Nou, die ezelsmest heb ik nu in Jeruzalem niet, hoor. Nee. Maar ik zal het nooit vergeten. Ik zei, mevrouw moest horen, want die kent er ook zo goed. Ik zeg, die zal het veranderen. Ja. Want Jeruzalem moest zijn een stad van rechtvaardigen. Niet van ezelsmest, maar van rechtvaardigen. En de Heer die zei, ik heb het geprobeerd, ik heb die bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kuikens en niet gewild. Ik heb er een stad van rechtvaardigen willen maken, bijeen willen verzamelen, allemaal in Jeruzalem. Dan had je een theologische school niet gehad, maar dan had je een profetenschool gehad. Waar ze profeten opleiden. Maar dat kon er niet af. En ze hebben hem niet aanvaard. En Paulus zegt dan, bij mijn bekering in Damascus. Zij zegt, toen ben ik afgezonderd van de schoot van mijn moeder. Ik zat daar in Jeruzalem en dat was mijn moeder geworden. Daar at ik en daar dronk ik van wat die mensen allemaal mij vertelden. Daarvoor werd ik zo fanatiek. Daarvoor, en ik kreeg nog zo'n geweldgeest er ook achter. En ik sleepte ze in de gevangenissen. Mannen en vrouwen. Terwijl Joden nooit zich met vrouwen bemoeien op godsdienstige manier hoor. Ja, maar hij zegt, maar de vrouwen pakte ik toen toch ook maar. Ja. Zo was ik. Dat was nou het gevolg dat ik daar een moeder had in Jeruzalem. Had bij zijn eigen moeder moeten blijven. In Tarsus. Want dat was een goede vrouw. Een rechtschapen vrouw, zegt hij later. Die leefde naar hun geweten. Maar Paulus die heeft zijn geweten toen dichtgeschroeid. Door die geloofsijver en dat fanatieke. Nou, wie niet met me eens is, die moet eraan geloven. Hij zegt, en de Heer die heeft me gesepareerd, afgezonderd, zegt hij in Galaten 1 vers 15. Hij heeft me afgezonderd van die oude moeder en die heeft me een andere moeder gegeven. Een tweede moeder. Hij zegt, en die Jeruzalem daarboven is, dat is mijn moeder. Nou. Dan zeg ik, dat is mijn moeder ook. Mijn geestelijke moeder. Ik heb een beste moeder gehad op aarde, maar het Jeruzalem daarboven is, daar krijg ik mijn voedsel van. Daar krijg ik mijn eten van. Daar drink ik de moedermelk nog. Vaak. En dan mag ik ook nog vaste spijzen krijgen. Heerlijk is dat. Het Jeruzalem daarboven is. De stad Gods. En op die poorten staat, staan de namen van de 12 stammen. En als je op zo'n poort kijkt, als je bij mij op de... Nee, ik heb hem niet meer. Maar als je dan een naamplaatje op je deur hebt, die had ik vroeger, dan weet je wie er achter die deur zit. En daar woont. Niet waar? Nou, en als er nou de naam van 12 stammen zitten, zit achter de deur zit het Israël Gods. Het hemelse Jeruzalem, dat is het Israël Gods, daar ben je geboren. Hoe? Door je wedergeboorte. Ja, een geboorte, die kun je meemaken. Zichtbaar. Maar een wedergeboorte, dat is reëel in de onzichtbare wereld. En dan word je geboren in het hemelse Jeruzalem. Dus present. Ik ben hier, ik zie hier het levenslicht. Ja. Dat is het eerste wat je doet. Ja. En dan moet je daar nog gedoopt worden met Gods geest. Dan kun je daar functioneren. Dat kan je ook niet zien. Ja. Dus ik ben gedoopt met Gods geest. Door het geloof. Dan begin je tongen te spreken, dat kun je horen. Maar de doop des geestes, dat is een kwestie van geloof. Nou, en zo ga je over die weg. Van kracht tot kracht en van heil tot heil. Van heil tot heerlijkheid. En Paulus zegt, ik ga over die weg. Ik gooi alles van me af. Als ik die prijs maar kan winnen, dat doel. De volkomenheid, de volmaaktheid. Nou, daar spreken we altijd graag over. Ja. Broeder, je moet eens de Bijbel letterlijk nemen. Ja, dat zeggen ze wel eens tegen me. Letterlijk nemen. Daar staat, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, dat is toch letterlijk gebeurd? Maar jij vergeestelijk alles maar. Dat wordt ons in de schoenen geschoven. Dat wij alles vergeestelijken. En dan zeggen ze tegenover letterlijk, vergeestelijke. Maar dat is nou de grote miskleun die ze maken. Ja. Dat tegenover letterlijk geestelijk staat. Dat is helemaal niet waar. Als ik zeg ik heb pijn in mijn hoofd, dan is dat letterlijk in de natuurlijke wereld. Letterlijk. Maar als ik zeg ik ben het hoofd van de zaak, is dat geestelijk? Nee, is figuurlijk. Zie je, tegenover letterlijk staat figuurlijk. De man, zegt Paulus, is het hoofd van de vrouw. Dat is niet letterlijk. Ja. Die man die zegt ook, ik sta met mijn hoofd op eigen grond. En hij keek nog verwonderd dat iedereen in de lach schoot. Hij zegt, ik sta met mijn hoofd op eigen grond. Ja, wat dat noemen ze valse beeldspraak. Je staat met je voeten op eigen grond, maar niet met mijn hoofd. Ja. Ja. Je kan dus hoofd gebruiken, letterlijk en figuurlijk. Hij is het hoofd van de school. Dat is figuurlijk. Dat is beeldspraak. En je kunt zeggen, ik heb een hoofd. Dat is letterlijk. Dus tegenover letterlijk staat figuurlijk. Ja. Er is een aards Jeruzalem. Dat is letterlijk. Er is een hemels Jeruzalem. Is dat figuurlijk? Nee, dat is ook letterlijk. Alleen, het aards Jeruzalem is in de natuurlijke wereld letterlijk. En het hemels Jeruzalem is in de geestelijke wereld letterlijk. Dat is niet een figuurlijk Jeruzalem, dat is een letterlijk Jeruzalem in de geestelijke wereld. Als iemand zegt, ik ben een Jood, want ik ben besneden, dan is dat letterlijk in de natuurlijke wereld. Maar Paulus zegt, ik ben tegen die heidenen, jullie zijn Joden, want jullie zijn ook besneden. Nou, dat was ook letterlijk, maar in de geestelijke wereld. Want ze hadden een besnijdenis des harten. En dan zegt hij tot in de Romeinenbrief, niet hij is een Jood die het uiterlijk is, letterlijk in de natuurlijke wereld, en niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk in het vlees geschiet, letterlijk in de natuurlijke wereld, maar een Jood is het die het in het verborgen is. Dat wil zeggen, in die geestelijke wereld die je niet zien kunt. De ware besnijdenis is van het hart naar de geest. en niet naar de letter. Dus je hebt letterlijk en je hebt figuurlijk. En je hebt natuurlijk en je hebt geestelijk. Je zegt dat is een natuurlijk mens en je zegt dat is een geestelijk mens. Dan heb je de tegenstelling, natuurlijk en geestelijk. En als ze zeggen je moet letterlijk nemen, zeg ik, ik neem het ook letterlijk. Maar ik neem het in de geestelijke wereld letterlijk. Ik neem het niet figuurlijk. Nou, dat is waar wij mee bezig moeten zijn. En Paulus zegt, en besneden te zijn of niet besneden te zijn, hebben we gelezen. Hij zegt, kan me niet schelen mensen wat je doet, als je maar een nieuwe schepping bent. Als je maar behoort tot het Rijk Gods. En dan, als je dat bewust met je gedachtenwereld aanvaardt, dan word je gelukkig mens. Door dat woord. Dat woord maakt je vrij. Dat woord maakt je blij. Daar kun je van zingen. Ik kan zingen van de Heer, omdat ik leef. Besnijdenis heeft geen enkele waarde, zegt hij, nog onbesneden zijn, maar nieuwe schepping. Hij zegt, ik ben de wereld gekruisigd. Hij noemt het woord kosmos. Nou, dat was meestal wel de sterren en de aarde. Nee, maar die hele wereld. En die demonenwereld en alles. Ik ben er dood voor. Ik heb maar één wereld. En dat is de wereld van Jezus Christus. Hij zegt, mensen vallen me niet meer lastig. Want Paulus heeft zoveel geleden voor die boodschap van de moeilijk verleiden. Want dat is de boodschap die de duivel niet wil. Want je zit op zijn terrein. Hij zegt, wat doet die man hier? Dat is onze wereld. Die geestelijke wereld. Wij zijn daar de eerste geweest. Ja, nou, ik ben er ook. De mens die binnenkomt in het koninkrijk, de hemel, die zegt, hier ben ik. Ja. Dus jij, wat doe je hier? Ga naar beneden. Zeg die tegen Paulus ook, je zult je niet verheffen. En daarom zou ik je een hoop lijden geven. En dat druk je naar beneden. Dan ben je bezig met ellende, dan voel je je zo beroerd. Ja, wat ben ik toch een zielige figuur. Dan ga je zelf beklaagd doen. Ja, maar dan zit je niet in de hemel meer. Ja. En Paulus zegt, ja, maar ik wil me verheffen. Hij zegt daarom tot Paulus, Silas, joh, we gaan zingen, we gaan blij zingen, geloof zij God, met diepste zag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunstbewijzen. Het kwam nog uit ook. Want die kerken, die duivel, die stuurde een grote aardbeving, die was net voldoende om die deuren open te gooien. Ja. Heerlijk is dat, hè? Mensen, ik breng je dit evangelie. Hij zegt, val me niet lastig, want ik ben al veel te oud om lastig gevallen te worden. Hij zegt, ik draag de littekenen in mijn lichaam. Hij zegt, moet eens kijken wat ik ervoor te verduren heb. En als je zo'n boodschap hebt, Paulus bedoelt, dan heb je er alles voor over. Want je leeft voor een ander tijd. Je bent een deelgenoot van de hemelse roeping. Ga dat nou eens in je leven uitwerken. Je bent nog jong. Hè? Je denkt nog dat je alles maken en breken kan. Je moet je beslissing nog nemen. Nou, doe het dan vandaag. Ik heb het ook een keer van mijn leven gedaan. Ik ben er nooit op teruggekomen. En ik heb er nooit spijt van gehad. En ik ben er niet ziek van geworden. Ik ben er ook niet extreem van geworden. We hebben gewoon geleefd. Maar we hebben met de Heer geleefd. En het zal je niet berouwen, de keus van het smalle pad. Wij kennen de getrouwe die ons heeft lief gehad. Vast al uw aandacht op hem, al uw hoop op hem. Dat ieder het aangezicht de ginds naar de Godstad richtte. Daar ligt Jeruzalem. Amen.
Het volk van God zijn Israël besnedenen van hart. Dat gaan we zien. Ik ken het zelf niet helemaal goed, dus zingt u maar uit volle borst. Uit het rode boek. En let vooral eens op die laatste regels van het koor. En op de grote dag van Jezus zal hij worden gezien met verbazing in de zijne, de volgroeide, de volwassen, zonen Gods. En dat zijn wij. Laten we gaan staan.